Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets, de podcast over hekserijen en magisch leven. Ik ben Luna Dea en in deze aflevering wil ik jullie een aantal tips geven over hoe je de herfstequinox zelf kunt vieren. Want het is natuurlijk dus, zoals ik in mijn vorige aflevering ook heb verteld, een heel oude traditie om aan het einde van de oogstperiode, dus nu, een feest te vieren van dankbaarheid en overvloed. Een feest te vieren waarbij je samenkomt met iedereen uit jouw gemeenschap of familie in dit geval, is gebruikelijker. En je dankbaarheid te vieren voor wat er geoogst is. En nee, we hebben tegenwoordig bijna niet meer allemaal een eigen tuin om uit te oogsten. En toch is het nog steeds gewoon wel de oogstperiode. Als je alleen al naar buiten gaat, naar de natuur ingaat, dan zie je dus ook dat de noten al beginnen te vallen. Dan zie je ook dat er overal paddenstoelen staan. Dan zie je ook dat er appels aan de bomen hangen. En het is gewoon oogstperiode. En ook al heb je geen eigen tuin, ook al heb je geen eigen balkon, ook al kweek je niet je eigen appels of druiven of tomaten, dan nog is het oogstperiode. Dus het vieren van de oogstperiode is wel een traditie en hoort bij de herfstequinox. En je kunt dus ook gaan kijken naar hoe kan jij die oogst alsnog meemaken. En ik weet dat er een aantal appelboomgaarden en perenboomgaarden en allerlei verschillende boomgaarden zijn die hun deuren opengooien en ook voor het publiek plukmomenten organiseren. Dus zoiets zou je kunnen bijwonen. Er zijn tegenwoordig ook, omdat het zo populair is, heel veel telers die pompoenen kweken en dat je die kan plukken. Maar ja, goed, dat is iets wat heel erg populair geworden is door de Amerikaanse televisieseries waarin de herfst geassocieerd wordt met pompoenen. En ja, dat is dus overgewaaid naar Nederland. En tegenwoordig heb je hier dus ook allerlei pompoenkwekers waar je dan tussen de pompoenen kan zitten, naartoe kunt gaan om pompoenen te plukken. En dat ziet er natuurlijk heel erg mooi herfsterig uit met de oranje kleuren en dergelijke. Maar hier in deze contraien, als je heel erg ver teruggaat, dan is het fenomeen boomgaard pas later naar Nederland toegekomen vanuit Duitsland door de Saksische stammen. De Germaanse stammen die er eerder hier waren, die hadden geen boomgaarden. Die plukten blijkbaar de appels en dergelijke gewoon in het bos van de bomen. En later is het fenomeen boomgaard dus vanuit Duitsland deze kant op gekomen. In Duitsland had je dat wel. Dan had je heel veel boomgaarden en ook wijngaarden en dergelijke. En dat is ook weer vanuit het Romeinse Rijk die kant op gekomen. Als je dus heel traditioneel gericht bent, dan is ook een appelboomgaard dus niet echt traditioneel. Maar ja, goed, hoe ver wil je teruggaan in de tradities? Want ja, weet je, als de Saksen het fenomeen boomgaard hebben meegenomen, dan is dat ook al best wel oud. Dus ja, het is heel erg leuk om bij zo'n appeloogstmoment te zijn op een boomgaard. Dan kan je je eigen mandje met appels plukken en vervolgens kan je natuurlijk thuis ook met die appels en je oogst gaan koken. Want koken, dat is tip 2, een stukje keukenmagie. Want koken en zorgen voor een fijne maaltijd voor je vrienden en familie die je hebt uitgenodigd, of ja, gewoon voor jezelf, is een magische handeling, is plezier brengen in jouw eten en dat vervolgens opeten. Het verwerken van je oogst, dat hoort erbij. Want als jij je zelfgeplukte appels gewoon mooi in een schaal decoratief neerlegt, dan kan je ze over een week of zo beginnen ze te schimmelen. Je moet er iets mee doen. Je moet iets doen met je oogst om het te kunnen bewaren voor de herfst, voor de rest van de herfst en de winter. Je kan niet je oogst zomaar neerleggen en er niks mee doen. Dan gaat het verloren. En dat is zonde. Dus wekken, verwerken, het jam maken, siroop maken. Zodat je ook in de winter die vitamines tot je kan nemen en gezond kan blijven. Het bakken van de taarten en andere etenswaren die je dan, nou, tegenwoordig hebben vriezers, dan kunt bewaren voor later. Dat hoort er allemaal bij. Dat is een traditie van deze oogstperiode. Ga iets plukken. Ga lekker aan de slag met koken. Ga fijne maaltijden maken. Nodig vrienden, familie uit en heb een dankbaarheidsfeest. Nou, dat klinkt als Thanksgiving, maar ook die traditie komt natuurlijk ergens vandaan. Amerika is gekoloniseerd, dus die tradities van het bij elkaar komen en een dankbaarheidsfeest hebben, dat is niet Amerikaans, dat komt vanuit Europa. En die traditie, een dankbaarheidsfeest aan het eind van de oogstperiode, zie je dus ook hier overal terug. Met die markten, met die samenkomsten van landbouwers die blij zijn dat de oogst erop zit en dat vieren. En die dankbaarheid, dat is dus geen puur Amerikaans feest. Ja, het is, Amerika heeft dat heel erg bekend en groot gemaakt, Thanksgiving. Maar het is dus al ouder en het komt dus ook uit Europa. En dat kan je ook doen. Bij het hebben van een dankbaarheidsmaaltijd is het fijn ook om een stukje dankbaarheid ook echt terug te laten komen. Dus vraag er dus naar iedereen die aan tafel zit. Waar ben jij dankbaar voor? Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd? Een stukje reflectie. Wat heb je in het afgelopen jaar gedaan waar je nu heel erg dankbaar voor bent? Waar je nu de vruchten van kunt plukken? Kijk, meestal als je vraagt gewoon waar ben je dankbaar voor? Dan komen de dingen als mijn gezondheid en vrienden en familie. Maar kijk daar eens voorbij. Wat is er nog meer? Wat heb je in dit jaar gezaaid wat je nu oogst? Wat heb je eerder, vorig jaar al gezaaid, wat je nu oogst? En ga specifieker kijken, waar ben je nog meer dankbaar voor dan alleen de geëikte dingen als familie en gezondheid? En ja, natuurlijk, dat is superbelangrijk, hè? Dus vandaar dat dat de eerste twee zijn die iedereen altijd opnoemt. Maar daarna, wat nog meer? En dan ontstaan de discussies, dan ontstaan de gesprekken. En ja, we zijn zo gewend om dat voor ons te houden, om daar niet over te spreken. Om vooral te richten op onze doelen. En alle jaarfeesten hebben met doelen te maken. Zaaien, doelen, planten, vooruitkijken. En dit, Mabon, herfstequinox, is het enige feest wat niet te maken heeft met doelen stellen. Vooruitkijken. En ja, het is heel erg mens-eigen om altijd maar vooruit te kijken. En we zijn altijd bezig met vision boards, 5-jaren plannen, dat soort dingen. En vooruitkijken, wat zijn je dromen, wat zijn je doelen, wat zijn je plannen. En dat is heel erg mens-eigen om nooit tevreden te zijn en altijd vooruit te willen kijken. Hoe kan het nog beter, hoe kan het nog mooier, hoe kan het nog groter? Al die to-do-lijsten en dromenlijsten die iedereen heeft. En vooral plannen en daarmee bezig zijn. Maar dit, nu, de herfst en het herfstfeest, is echt bedoeld om stil te staan, om niet aan die plannen te denken, niet vooruit te kijken, maar gewoon in het moment te zijn, in het hier en het nu, en terug te kijken van wauw, als je dan zoveel gepland hebt, als je dan zoveel vooruitgewerkt hebt, wat is daar dan van terechtgekomen? Hoe is dat succesvol geworden? Welke oogst heb je daarvan geplukt? En dat maakt voor mij dit feest, de herfstequinox, en de hele herfst, want ik vier het niet op één dag, maar het is voor mij een hele periode. Dat vind ik daarom zo fijn. Het heeft zo'n fijne sfeer. De hele herfst heeft een fijne sfeer, weet je. Alle kleuren, dat bruine en dat oranje en geel en rood en het verkleuren. En wauw, weet je, de hele natuur lijkt wel uit te barsten in een kleurenpracht. En ja, dat alleen al geeft me zoveel dankbaarheid en zoveel in het moment zijn. En dat vind ik fijn aan dit feest. Dat het heeft niks met plannen en vooruitkijken te maken, maar alles met het hier zijn. En ja, benadruk dat eens in je viering. En wees je daar eens van bewust dat je niet altijd vooruit hoeft te rennen. En nu, aan de, als het ware, de vooravond van de donkere periode, maar dat begint echt met zouwen, hè? Dus nu heb je lekker die periode van het hier zijn en het dankbaarheid en daarna begint de introspectie. Introspectie is ook een moment van inkeer en in jezelf keren, maar dat is anders. Nu lijkt het een inkeer en dankbaarheid en heel erg naar buiten gericht, dus samen met je vrienden en samen met je familie en zometeen komt de inkeer in jezelf, maar is toch weer best wel gericht op plannen en doelen. Dus daarom zeg ik van Mabon is eigenlijk het enige feest wat niet met plannen en doelen stellen te maken heeft, maar echt met het moment zelf. Dus je kunt inderdaad ook een moment nemen voor jezelf om dat eens uit te schrijven. Waar ben jij dankbaar voor als je stilstaat bij het moment? Wat komt er dan in jou omhoog? Dan de volgende tip heeft te maken met het ding. Ik heb in mijn vorige aflevering verteld over de Germaanse traditie voor het ding. En het ding, dat is rechtspraak. En ja, dat was natuurlijk vroeger het bij elkaar komen en de geschillen die er waren uitspreken met elkaar en zorgen dat er geen geschillen meer waren voordat je naar binnen ging. Maar als jij solitair het herfstequinox viert, kan je voor jezelf ook eens nadenken over de geschillen die er zijn in jezelf. Of ja, jij met mensen om je heen. En eens kijken of je een enkele van die geschillen kunt uitspreken. Weet je, soms dan zijn er van die geschillen, van die oneenigheden die blijven sluimeren. En toch steeds in je achterhoofd zitten. En als je dat eens uitspreekt, hoeft dat helemaal niet heel moeilijk te zijn. Ja, het uitspreken zelf op dat moment is heel moeilijk. Het is heel moeilijk tegen iemand te zeggen van, joh, ja, weet je, dit en dat irriteert me best wel. Dat kan uitmonden in een ruzie of een groot geschil. Maar het uitspreken kan ook voor heel veel helderheid zorgen. En dat is de bedoeling van het ding. Dus iets wat je kan doen bij een herfstviering is geschillen oplossen. Kijk eens hoe je op wat voor manier geschillen kunt oplossen voordat je dus je tijd van introspectie ingaat. Want dan hoef je daar niet meer over na te denken. Dan hoeft dat geen ruimte meer in je hoofd in te nemen. Dan kan je echt puur richten op jezelf. Wat ook een traditie is met de herfstequinox, is het werken met appels. En ja, je kunt natuurlijk heerlijke appeltaart of appelkruimeltaart maken of appelflappen of van alles van appel. Het bakken en zo heb ik natuurlijk als tip gegeven. Een andere tip wat je kunt doen, magisch gezien, met een appel. Als je een appel niet van boven naar beneden doorsnijdt, maar overdwars door het midden, dan krijg je twee helften van een appel met een ster erin. Het klokhuis, als je het klokhuis doorsnijdt, namelijk op die manier, overdwars, heeft het klokhuis de vorm van een ster, van een pentagram. Dat is ook een van de redenen waarom een appel als magisch fruit wordt gezien. Omdat het een pentagram bevat. En het pentagram is natuurlijk de combinatie of de eenwording van alles. Het samenbrengen van alles. Daar staat het pentagram voor. Water, aarde, lucht en vuur, de bouwstenen van het leven in combinatie met het vijfde element, spirit. Dus het leven kan alleen ontstaan als daar spirit in zit, als daar een ziel in zit, als daar bezieling in zit. En het pentagram staat daarvoor, voor die eenwording en het leven eigenlijk. Dus als je een appel overdwars doorsnijdt en je hebt twee helften waarin dus de symboliek van dat zit, van het pentagram, dan kun je daar iets, een magisch ritueel mee uitvoeren. En een magisch ritueel is bijvoorbeeld om de appel met intentie op te eten. Dus tijdens het doorsnijden van de appel zet jij je intentie. Wat wil jij bezielen? Wat wil jij extra leven meegeven? Vruchtbaarheid is namelijk ook een symboliek van de herfstequinox. En ja, het is, heel veel mensen zien vruchtbaarheid bij de lente en Beltane. Want ja, dat is bekend en midzomer ook. Maar ook nu, als je kijkt bijvoorbeeld naar het dierenrijk, het is nu de tijd van de herten die de bronsttijd hebben. Dus dat stukje vruchtbaarheid. En nu zijn er echt heel veel, want ook schapen en dergelijke en geiten en dat soort hoevigen hebben nu de tijd dat ze, nu worden ze bevrucht en dan in de lente krijgen ze de jongen. Dus dat stukje vruchtbaarheid, dat zit wel echt ook in de herfsttijd. Dus het opeten van de appel, ook een vrucht, is een magische handeling. Kan je nou een magische handeling van intentie van maken? Dus snij de appel door midden, zet je intentie en eet dan de appel op om die intentie te belichamen, echt in jezelf op te nemen. En zo zijn er nog veel meer tradities met een appel. Je zou natuurlijk ook appelschijfjes kunnen maken die alvast drogen en alvast beginnen met je herfstdecoratie maken. En die herfstdecoratie, kijk, als de appel gedroogd is, dan kan je die langer bewaren. Dus je kan er hele mooie appelslingers van maken. Nu als herfstdecoratie, die kan je later weer gebruiken als hieldecoratie. En nou ja, goed, appelzaadjes kun je bewaren en planten eventueel om ook wel... Ja, dat doelen stellen, dat is dus niet echt traditie met herfstequinox. Maar je kunt wel alvast de zaden bewaren. Kijk, dat de appels nu van de boom afvallen, betekent dat nu ook wel het moment is om de appel te gaan zaaien. Dus je zou dat kunnen doen, de appel opeten, de zaadjes bewaren en die gaan planten. En dan heb je nog de Curanocopia. Moeilijk woord, maar als je... plaatjes van de herfstequinox ziet en mooie illustraties van de herfstequinox, dan zit daar altijd, bijna altijd wel, de hoorn des overvloeds bij. De ingewikkelde naam voor de hoorn des overvloeds is de Curanocopia. Nou, voor degene die nog steeds niet weet waar ik het over heb, dat is een, ja, wat voor vorm is het? Het lijkt op een soort hoed. Het is een soort, ja, het is geen buisvormen. Het lijkt een beetje op zo'n heksenhoedachtig, alleen als onderrand. En daar komt dan allerlei voedsel uit. En dat is het voedsel wat nu uit die mand komt rollen, is het voedsel wat nu geoogst wordt. Het is een oogstmand waar dan allerlei oogst uit komt rollen. Als de hoorn is overvloeds, blijft doorgaan en blijft overvloed geven, blijft eten geven. Overvloed, vroeger werd heel erg gezien als eten. Tegenwoordig wordt overvloed heel erg gezien als inkomen. Overvloed in geld en welvaart. Maar dat was vroeger minder belangrijk dan eten. Want eten kon je opeten, daar had je wat aan gedurende de winter. Je kon heel veel geld hebben. Stel dat jij echt zakken vol geld in je huis hebt staan, dan kom je in de winter niet door. Als jij je huis niet uitkan, als het heel erg hoog ligt in de sneeuw en dergelijke, dan heb jij geen mogelijkheid om naar nabijgelegen dorpen te gaan om daar met je geld eten te kopen. Dus overvloed werd niet gezien als geld. Overvloed was als jouw voorraadkasten vol lagen, als jouw eten, als je heel veel eten had. Dat was overvloed, niet heel veel geld. Dus de hoorn des overvloeds geeft geen geld, maar de hoorn des overvloeds geeft vruchten en fruit en groenten. De symboliek van de hoorn des overvloeds kun je dus ook meenemen in jouw herfstviering. De hoorn des overvloeds zag je ook heel veel in allerlei kerken en dergelijke, bij gemeenschapshuizen. Er was zoveel overvloed vaak dat er hele mooie uitstallingen gemaakt werden van die overvloed. Dus het versieren van jouw altaar met overvloed, met groente, fruit en dergelijke, dat is ook een oude traditie. Kan je trouwens overigens niet heel lang laten liggen, want dan gaat het dus rotten. Dus ja, wil je iets kunnen doen met dat fruit en groente, dan kan je het eventjes tijdens je viering een dag laten liggen. En daarna moet je er echt wel wat mee doen, want anders kan je het weggooien. Dat is zonde. Ja, die uitstallingen van groente en fruit, dat was echt gedurende 1 of 2 dagen dat die festiviteiten plaatsvonden. Daarna werd het weer weggehaald en werd het verwerkt. Het versieren van jouw altaar in herfstsferen kan je dus met echte groente en fruit doen. Maar ik zou dan echt wel even kijken naar welke groente en fruit je gebruikt. Omdat je dat dus niet heel lang kan laten liggen. Of dan toch voor de nep varianten kiezen. Zodat je het wel langer kan laten liggen. Maar het is natuurlijk een beetje tricky. Ga je dan wel of niet plastic dingen op je altaar leggen? Ik heb nu dit jaar bijvoorbeeld hoorn des overvloeds. Ik heb niet zo'n puntige mand. Die zijn sowieso heel erg moeilijk te vinden. Wat ik heb gedaan is dat ik een ketel op zijn kant heb gelegd. Een ketel is ook een attribuut van overvloed, want je stopt er van alles in en je krijgt er een maaltijd uit. Een ketel is, ja, het is wel heel grappig, want een ketel op zijn kant, dat doet mij altijd denken aan de rune Pertro. En de rune Pertro, zoek maar eens op hoe die eruit ziet. Dat zou je kunnen zien als een keteltje wat op zijn kant ligt. En dat staat ook, die rune staat ook voor overvloed. En overvloed met name in kennis. Want dat heb je natuurlijk ook. Overvloed is dus niet alleen oogst, maar overvloed is ook kennis. Dus als jij nu in deze tijd van het jaar gaat nadenken over wat jouw overvloed is, wat jouw oogst is, dan zou je ook daar eens aan kunnen denken. Op welke manier heb jij dit jaar jouw kennis vergroot? Dat vind ik ook een hele mooie om mee af te sluiten. Want ja, dat zie je natuurlijk ook nu nog steeds terug. September is altijd de maand waarin allerlei opleidingen beginnen. Net als in januari, maar ook in september. En ook bij mij. Ook bij mij begint eind september weer een opleidingsronde. En deze keer een beetje anders. Want ik heb ervoor gekozen om de jaaropleiding ook altijd te kunnen aanbieden. Tot nu toe heb ik de jaaropleiding steeds 2 keer in het jaar gestart met een groep. En dan ga je samen met die groep 1 jaar lang leren over hekserij en samen met mij. Maar deze eind september dan start de solitaire jaaropleiding. En de solitaire jaaropleiding is een, heb ik een vorm van gemaakt dat je zelf de lessen kunt doorlopen op je eigen tempo, op je eigen volgorde. En dat is zonder de Zoom-bijeenkomsten en zonder de gezamenlijke inwijding. Dus er zit wel een zelfinwijding in de laatste les erbij. Maar de solitaire jaaropleiding is echt een jaaropleiding over hekserij met 13 lessen die je zelf kunt doorlopen. Je kunt het dus sneller doorheen dan 1 jaar. Je kunt het ook langer dan 1 jaar trekken. Je hebt gewoon toegang tot die 13 lessen. En dat kan je allemaal op je eigen tempo doorlopen. Ik had namelijk in de afgelopen tijd dat ik jaaropleiding aanbood, wel ook gemerkt dat niet iedereen het fijn vindt om Zoom te gebruiken. Niet iedereen de Zoom-lessen bijwoont. Ja, in de Zoom-lessen, dat zijn meestal Q&A's, dus dan worden je vragen beantwoord en dergelijke. Dan krijg je extra informatie door. We vieren soms de jaarfeesten samen, we vieren soms een maandfeest samen. Maar niet voor iedereen is dat een toevoeging. En voor diegene die graag op een eigen tempo, een eigen manier de lessen doorlopen, is dus nu deze solitaire jaaropleiding. Komt er dus aan, eind september. En daarmee voldoe ik natuurlijk ook in de traditie om te beginnen met je kennis vergroten. Een stukje overvloed in jouw denkvermogen en overvloed in jouw kennis te brengen. En ja, ik hou ervan. Ik hou dus van dat soort tradities, dat zeg ik heel vaak. Maar dat is gewoon omdat ik hou er echt van. Ik hou van het volgen van de seizoenen. Ik hou van het meebewegen met dat wat energetisch in de lucht hangt, als het ware. En de herfst is echt, ik hou van dit seizoen. Ik hou van het stukje, dankbaar zijn voor dat wat er gekomen is. En voor mij is het nu de dankbaarheid dat, ik ben uiteraard heel erg dankbaar voor mijn kinderen, voor mijn familie, voor mijn gezondheid. Ook al nu op dit moment niet heel erg goed. Maar ja, goed. Ik ben erachter, eindelijk ben ik erachter waarom ik soms van die momenten heb dat ik heel weinig energie heb en andere momenten heel veel energie. Ik heb de afgelopen tijd best wel veel vermoeidheidsklachten en dergelijke. En nu ben ik er eindelijk achter gekomen waar dat door is. Dat is aan, ik heb de ziekte van Lyme. Dus mijn gezondheid is niet helemaal iets om dankbaar voor te zijn, want het gaat niet helemaal lekker. Maar ik leef. Ik kan beleven. Ik kan meebewegen met de seizoenen. Ik kan nog dagelijks lekker het bos in om te wandelen. En heerlijk die herfstlucht opsnuiven. En dus ik, alsnog ben ik wel dankbaar voor mijn leven nu. En dit jaar zeker. Met het huis wat ik nu heb. En de plek waar ik nu woon. Op 10 minuutjes lopen van het bos vandaan. Dicht bij mijn jongste kind. Ik heb zoveel om voor dit jaar dankbaar voor te zijn. Dus dit jaar is Mabon en de herfstperiode is echt, sta ik daar heel, heel erg bij stil. Want dit is echt de uitkomst van de wens en de hoop die ik al jarenlang uitspreek. En eindelijk is het zover. En soms, wensen en hoop die je uitspreekt, manifesteert zich niet altijd binnen een paar maanden of binnen 1 jaar. Soms heeft het dus echt, net als bij mij, echt wel 15 jaar nodig om zover te komen. En dat is omdat niet alles realistisch is. Kijk, mijn wens was natuurlijk om een eigen huis te hebben, om een eigen plek te hebben. Ik heb heel lang heb ik gezworven. Ik ben ook meerdere keren voor langere tijd dakloos geweest. Dus ik heb echt letterlijk gezworven. Maar een huis kopen doe je niet zomaar. Daar heb je dus geld voor nodig. Daar heb je heel veel geld voor nodig. Daar heb je zoveel voor nodig dat je dat wel kunt wensen. Maar het moet realistisch zijn. En pas op het moment dat het realistisch is, dat dat mogelijk is, ja, dan manifesteert die wens zich. Dan manifesteert dat huis zich. En dat heeft bij mij dus 15 jaar geduurd om op dat punt te komen. Maar die wens is altijd gebleven. En dat geeft dus wel aan dat wensen realistisch moeten zijn om te kunnen manifesteren. Dus ook al heb je grote wensen, laat ze niet los. Laat ze op je vision board staan. Hou ze in je hoofd. Spreek ze continu weer uit. En blijf erin vertrouwen dat op het moment dat het kan, ja, alles klikt en het naar je toe komt. Dus ja, dat is waar ik nu dankbaar voor ben. En wat ik ga meenemen in mijn herfst-equinox vieringen. Nou, ik hoop dat je dit weer interessant vond en dat je hier weer een aantal dingen uit hebt kunnen halen om mee te nemen in jouw herfstviering. Laat het me vooral weten, vind ik hartstikke leuk. Je mag me gerust taggen in berichtjes en dergelijke over jouw herfstviering, mocht ik jou op idee hebben gebracht. Ja, en dan wens ik jou een hele, hele mooie herfstperiode toe. Tot de volgende keer weer. Doei doei.